is the question.
I'm the dude.
Je suis pas un comédien.
Het is niet onopgemerkt gebleven.
Yes, we can.
De favorieten.
De rubriek De Favorieten, de fragmenten die vormend of belangrijk of dierbaar zijn voor de genodigden. Wetenschapsjournalist en presentator Anna Chambrère is hier te gast. Studeerde ooit natuurkunde, had een grote droom, namelijk astronaut worden, maar bleek wagenziek, zeeziek, vliegziek. Kortom, alles wat je niet wil zijn als je astronaut wil worden. Het zou een vreselijke tijd zijn als je dat, als je dat met wagenziekte moest doen. Ze heeft meerdere tv-programma's gedaan en nu een zesdelige serie De Wilde Ruimte. En dat gaat over de toekomst van de ruimtevaart. U hoort het goed, de toekomst, want het lijkt soms alsof de ruimtevaart al een beetje achter ons ligt, althans de bemande ruimtevaart. Maar er is wel degelijk een grote toekomst en die staat ook echt op til. Anna, welkom.
Dankjewel.
Daar hoor je zo weinig mensen over. De tijd van de grote astronauten, de maanlanding. Dan denk je al gauw om de jaren 60. En eigenlijk is dat iets tragisch, want het zou met de kennis van nu niet eens lukken. Op dit moment zijn we niet klaar om op de maan te gaan staan.
Nee, ja en nee, denk ik daarvan. Ik denk eigenlijk kan het natuurlijk gewoon wel. Ik bedoel, met de technologie die we toen gebruikten is... Ja, echt zo kinderachtig vergeleken bij wat we nu kunnen. Alleen al de computer, zeg maar, die ze daar gebruikt. Dus we zouden dat wel kunnen, alleen niemand heeft die spullen nu in huis.
We zouden ons moeten voorbereiden. Maar ik las ergens dat het 10 jaar zou duren... als we klaar zouden willen zijn om weer op de maan te staan.
Nou, ik denk dat dat inderdaad een beetje het tijdspan is... die nu ook genomen wordt, want er wordt wel echt serieus over nagedacht. Zijn ook mensen terug naar de maan aan het gaan. En dat gaat ongeveer binnen nu een 10 jaar wel gebeuren.
Nou, is dat feitelijk misschien niet het meest interessante om weer naar de maan te gaan waar we al stonden en waar niks te beleven viel. Mm-hmm. Maar er zijn een aantal hele grote dingen wel aan de hand.
Ja.
En een daarvan is bijvoorbeeld dat ruimtereizen toegankelijk gaat worden voor gewone burgers. Maar wat zijn de grote ontwikkelingen waarvan jij dacht, ja, nu moeten we een serie gaan maken?
Ten eerste de commerciële ruimtevaart. Dat zei je net eigenlijk al een beetje. En in de ruimtevaartwereld noemt men dat New Space. Dus vroeger hadden we Old Space. Dat zijn eigenlijk de grote instituten. De NASA, ESA, Roscosmos en de Chinese Aerospace Agency. Maar nu komen daar commerciële partijen bij. En dat begon in eerste instantie met gewoon mensen die raketten gingen bouwen. Maar nu Elon Musk, Jeff Bezos en Richard Branson echt ook ruimtetoerisme willen gaan bevorderen, weten we gewoon dat het heel erg snel gaat. En nu zijn zelfs die commerciële partijen in dienst van de NASA om raketten te bouwen. Dus de grote instituten geven nu hun belangrijkste klussen weg aan commerciële partijen. Dat is gewoon een hele grote transitie.
En dat betekent dat er veel op til staat, dat er veel gaat gebeuren.
Ja, heel erg veel. Nee, we staan echt op een totaal kantelpunt. Toevallig zat ik net nog een filmpje van Richard Branson te kijken. Die is dus van Virgin Galactic. En die heeft die is natuurlijk van alle Virgin-achtige merken. Maar hij heeft Virgin Galactic opgezet om ruimtetoerisme te lanceren, zeg maar. En hij gaat dit jaar, wil hij echt al een heleboel tickets gaan verkopen. Er zijn al iets van 500 mensen die zich hebben aangemeld. Hij wil zelf in juli een reisje naar de ruimte maken. En dat betekent dat dan ligt het gewoon open voor het grote publiek.
Als je geld hebt.
Als je geld hebt.
Ik twijfel. Aan de ene kant kun je zeggen, klimaatverandering, we moeten een beetje op onze uitstoot letten. Laten we dan niet ook weer gaan ruimtereizen, want dan dat is helemaal veel uitstoot, zo'n raket. Aan de andere kant, het perspectief van buitenaf op de aarde kijken, dat is iets waar mensen wonderen van verwachten.
Ja, dat is echt zo, ja. En toevallig, Richard Branson noemt dat dus ook altijd als zijn voornaamste reden om zelf te willen gaan. Ja, ik geloof dat zelf ook. Ik ben zelf wel heel erg ook bezig met duurzaamheid. En ik vind eigenlijk dat ik erop moet letten, dat ik ervoor moet waken, dat ik wel bewuste keuzes maak. Maar ruimtevaart vind ik nog altijd naar de positieve kant neigen. En dat komt inderdaad door dat overview effect. Dat als astronauten, als mensen de ruimte in zijn geweest, dan hebben ze de aarde van bovenaf gezien als een geheel in een zwarte leegte. En dan worden ze zich zo bewust van de kwetsbaarheid van de aarde, maar ook van het feit dat alle mensen samen als één geheel zouden moeten fungeren, omdat we samen opgesloten zitten op deze kleine blauwe bal. En daardoor worden ze een soort voorvechters van de duurzaamheid en de rechtvaardigheid en gelijkheid. En eigenlijk, al die mensen, dat zijn sowieso een soort boegbeelden van de maatschappij. Die gaan zich daar gewoon heel erg voor inzetten. En ik denk als dat spirituele overview effect meer mensen zou bereiken, dat uiteindelijk ook heel veel positief zou uithalen.
In de ruimte zijn we helemaal kwetsbaar. Dat is een van de dingen die ik uit jouw serie leerde.
Mm-hmm.
Wat er gebeurt als er een klein gaatje komt in je ruimtehelm.
Ja, is niet best.
Eerst gaat je tong bubbelen.
Ja, nou, in eerste instantie, de zuurstof wordt uit je lichaam getrokken. En dat gaat via je poriën, maar ook ja, overal waar gaten zitten, daar wil die zuurstof veel naar buiten. Maar omdat het in het vacuüm is, is het dus een hele lage druk. En gaan stoffen zoals water gaan dan ook koken eigenlijk. Omdat die willen verdampen in dat vacuüm. Die willen daarheen. En dus je voelt inderdaad bubbeltjes op je tong. Maar je ogen gaan ook bevriezen en tegelijk bibbelen. Dus het is eigenlijk één grote drama. En dan binnen 30 seconden ben je waarschijnlijk wel bewusteloos. Maar na een minuut of zo ben je ook echt dood. Het voelt in ieder geval niet prettig.
André Kuipers vertelt dan vervolgens hoe dun dat laagje is in het ruimtestation tussen hem en het dodelijke vacuüm.
Ja.
En dan voel je ineens ook de kwetsbaarheid die hij heeft ondergaan.
Ja.
Je komt heel dichtbij al die astronauten. Je gaat ook naar NASA, maar ook naar de stamkroeg van de astronauten. Ook van de Apollo-missie nog, de kapper waar ze kwamen, daar kom jij ook. Je hoort dus echt ook de menselijke kant. Je gaat trainen met nieuwe astronauten die binnenkort waarschijnlijk gelanceerd gaan worden.
Ja.
Dicht bij je eigen droom ook.
Ja, heel dichtbij. Ik had met dat meisje, dat is dus inderdaad een meisje zit in, die ontmoet ik al heel snel. Jessica Meir. Zij zit in de selectie van NASA-astronauten die nu op missies worden gezet. En haar directe collega, Christina Koch, die gaat nu naar het ISS. En die gaat als eerste de volledige, all-female spacewalk doen. Dus dat zijn twee vrouwen die tegelijk een ruimtewandeling maken, maar zonder mannen. Nou, dat is een soort primeur. En de baas van NASA heeft net gezegd dat hij wil dat de eerste mens op Mars een vrouw is, als NASA daar als eerste is. Dus er gebeurt heel veel en je voelt dat ook vooral die vrouwen heel veel kansen krijgen. En toen ik die Jessica ontmoette, dacht ik echt, ze zijn geboren met dezelfde droom en jij bent daar gewoon. Ik ben eigenlijk zo jaloers, maar ook weer heel cool om met haar in contact te komen. Want wie weet is zij wel de eerste vrouw op de maan. Ja, dat kan maar zo.
En hoe ver ben jij gekomen? Hoe reëel is die droom geworden?
Nou, hoe ver ben ik gekomen? Nou, eigenlijk dus niet zo ver, want ik heb me nooit aangemeld. Omdat ik dacht, dat is gewoon ten dode opgeschreven. Maar ik heb wel, ik heb dus een technische studie gedaan, dat is een pre. Ik heb een vliegprofet gehaald, dat is een pre. En ik heb op zich prima ogen, dus ik weet een heleboel dingen zou ik wel doorheen komen. Maar tijdens dat vliegen, ik heb vliegles genomen dus toen ik klaar was met mijn bachelor. En toen merkte ik dat ik dus eigenlijk iedere keer dat ik opsteeg kotsmisselijk werd en de helft van de keren ook echt heb overgegeven, waardoor alle andere piloten zeiden, ik heb nog nooit iemand zo snel misselijk zien worden als jou. Dus dat was voor mij wel een moment dat ik dacht, shit, ik heb echt een slechtere maag dan de gemiddelde persoon. En toen heb ik er heel veel over gelezen en ik weet dat astronauten zeggen, er zijn mensen die zijn wel wagenziek, maar niet ruimteziek. En er zijn ook mensen die zijn wel ruimteziek, maar worden niet tijdens de paraboolvlucht ziek. Nou, dat heb ik inmiddels ook geprobeerd. Ik word echt tijdens alles ziek. Tijdens de paraboolvlucht, tijdens de virtual reality training, in het water. Maakt eigenlijk niet uit waar je me loslaat. Maar het is gewoon, als ik geen grond onder mijn voeten heb, dan ga ik over mijn nek.
Heel in het kort, je bent gekluisterd aan aarde. Het gaat nooit gebeuren.
Helaas wel, ja. Heel aards. Ik ben ook volgens mij een aards sterrenbeeld teken.
Oh, dat is nog tamelijk bijgelovig voor een wetenschapsjournalist.
Ik vind dat heel leuk om dit erbij te halen, maar ja.
Een van de gedachten is natuurlijk dat we niet alleen zijn in het universum. Althans, het zou wel heel raar zijn als wij het enige leven in het universum waren.
Ja.
Dat is statistisch haast niet denkbaar. Dat er nergens anders in dat enorme uitgestrekte universum anderen zijn. Je hebt een interview gehad met een Franse sterrenkundige, Olivier Guillon. Dat gaat daarover. En je bent naar Hawaï gegaan om hem te ontmoeten. En hij leidt daar onderzoek naar exoplaneten. En het gaat wel om een ruwe opname, moet ik er eerlijk bij zeggen. Maar we gaan even luisteren wat hij te zeggen heeft over onze plek in het universum.
Chances are that because they would be more advanced than we are, they know we exist.
You think they already know?
Yes, I think if there is a nearby advanced civilization, they know we exist and they know a lot about us. Really? A lot more than we know about them because we know nothing about them. So the fact that we haven't communicated with them probably means that they haven't sort of gotten out of their way yet to communicate with us.
You think because they're not interested?
There may be multiple reasons. Maybe they do not want to disturb other civilization. Maybe they're not interested. It's very hard to tell. No. How can we guess, for us, for example, what our civilization will want to achieve in a million years from now.
A million years, yeah, we cannot.
It's very difficult to guess. So I think those questions are wide open.
Yeah, I guess if you see how fast everything evolved in only thousands of years, then...
Exactly. It's very hard to project on those timescales. And you know, in astronomy, we're dealing with billion-year timescale. So there could be a civilization that has a billion-year head start on us. Hmm. What would they be? They would probably be so technology advanced that they are no longer based on biology as we are. They would... maybe they would exist as artificial devices or software. It's very hard to tell. I think the very hopeful thing that I'm hoping we find is that other civilizations have managed to get through the challenges that we're starting to see.
Hij zegt eigenlijk, als er ander intelligent leven is en ze zijn in staat ons te bereiken, wat met onze technologie volkomen onmogelijk is op die afstanden, dan zijn ze veel slimmer dan ons. En misschien hebben ze ons wel gezien en gedacht, oh, daar is niks te halen. Dat zijn primitievelingen of nog erger. Wat hebben we daar nou weer te zoeken?
Ja, ik vond dat heel interessant. Het concept van planetenjagers, zoals we dit soort mensen ook wel noemen, vind ik al heel erg leuk en fascinerend. Het zijn namelijk dit is gewoon een sterrenkundige, een hele hoogopgeleide jongen die zijn hele leven heeft gewijd aan het zoeken naar exoplaneten, dus planeten buiten ons eigen zonnestelsel. En eigenlijk met hem, alle sterrenkundigen, alle mensen die zoeken naar planeten, die zeggen, er moet leven zijn ergens in het universum. De kans dat wij de enige zijn, is gewoon statistisch gezien eigenlijk zo klein, dat kan bijna niet.
En je ziet ook dat die omstandigheden die wij op aarde hebben, als je daar dan vanuit gaat, dat die op heel veel plekken gelijk zouden moeten zijn, op veel van die exoplaneten.
Ja, waar dus de meeste planeten ergens naar zoeken zijn, inderdaad planeten die enigszins op de aarde lijken, die dus een leefbaar klimaat zouden moeten hebben. Nou weten we nu nog niet precies wat de definitie ervan is, want we kijken altijd naar planeten die lijken op de aarde, dus die vergelijkbare temperatuur hebben. Maar we denken wel dat dat er in ieder geval vloeibaar water moet zijn bijvoorbeeld. Dus dat is een maatstaf die we nu aanhouden. En daarvan zijn er heel erg veel. Dus de kans dat op een van die planeten leven is ontwikkeld, ja, die is gewoon aanwezig. En ik vond zijn inzicht heel interessant. Van hij zei, ja, stel dat die beschaving ons heeft gevonden, waarom zou die ons dan aanspreken? Hoe interessant zijn wij nou eigenlijk? Eigenlijk zijn wij, we maken hier een potje van. We noemen onszelf de hoogst mogelijke beschaving op deze planeet. Maar zijn we dat eigenlijk wel? Handelen wij eigenlijk nog wel als het hoogste in de food chain? Of zijn wij eigenlijk al een soort klein onderdeeltje geworden van een systeem dat veel groter is dan wij, dat misschien wel handelt, weet je al, buiten onze wil om? Een vraag die hierover gaat, en dat is een vraag van de filosoof Koert van Mensvoort, die ik zelf soms hele leuke dingen vind zeggen. Die zegt van, ja, als er inderdaad een beschaving komt, wie denk je dan dat ze aanspreken? Zijn dat wel de mensen? En ik vind, als ik daar zelf over na ga denken, kom ik niet per se bij mensen uit. Kom ik soms ook uit bij, misschien spreken ze wel een stad aan of de gebouwen. Alles wat wij laten groeien door onze eigen energie weg te geven aan een systeem dat altijd maar moet groeien. Zijn wij niet een soort cel geworden, net zoals de cellen in ons lichaam ons een dienst bewijzen? En die cellen denken misschien dat zij een individu zijn en dat zij eigen keuzes maken, maar ik denk niet. En zo zou dat ook kunnen zeggen van mensen. Dus ik vond dat gesprek heel interessant, omdat hij mij daar echt weer opnieuw over na liet denken.
Stephen Hawking die had een soort gelijke theorie, en die zei, als ze hierheen komen en ze zijn ons niet gunstig gezind, en die kans was volgens hem groot, dan zullen we het afleggen, want ze zijn veel verder dan wij. Per definitie, anders kwamen ze hier niet.
Dat is zeker waar. Ja, dat is gebaseerd. Stephen Hawking is in dat opzicht een beetje een doemdenker. Wat ik me wel voor kan stellen, want hij kan zich niet bewegen. Dus dan is alles nog enger dan dat het al is, denk ik. Maar hij zegt eigenlijk, als we ervan uitgaan dat het een sterke beschaving is, dan is het beste waar we mee kunnen vergelijken is de mens zelf. En zeg nou zelf, zijn wij nou zo vriendelijk geweest naar alle dingen die wij hebben gevonden op andere continenten? Of op hoe aardig zijn we naar elkaar?
Hij vergeleek ons met de Native Americans en de Aboriginals als de de buitenaardse wezens hier komen.
Ja,
dan
ja.
zullen wij waarschijnlijk eenzelfde lot beschoren zijn.
Ja, dat die kans bestaat. Ja. Ja, tenzij ze zich dus heel anders gedragen dan dat wij ons hebben gedragen altijd in het veroveren van nieuwe plekken. Dus die kans bestaat ook. Maar ja, goed, als je ervan uitgaat dat ze op ons lijken, dan loopt het niet goed met ons af.
Dit zijn toch wel interessante dingen om mensen die op zo'n hoog niveau zitten, uiteindelijk ook een klein beetje fantasie te horen gebruiken. Je bent zelf geïnspireerd door een Canadese astronaut, Chris Hadfield. En hij zat in dat ruimtestation. En daar had hij het heel erg druk. Want je ziet al dat mensen zich vervelen. Maar dat zijn een paar momenten dat ze zichzelf filmen. Verder zijn ze altijd keihard aan het werk met weet ik veel hoeveel proefjes.
Ja, daar raken mensen overspannen zelfs. Dus.
Ja, dus het is niet zo relaxed als het lijkt op een afstand. Maar deze Chris Hadfield had af en toe tijd voor wat social media. En dan stuurde hij zichzelf liedjes zingend. Space Oddity van David Bowie bijvoorbeeld. Dus hier is dan de zingende astronaut.
Ground control to Major Tom.
Sing along if you like.
Ground control to Major Tom. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Detach from station and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirts you wear. But it's time to guide the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I've left forevermore. And I'm floating in a most peculiar way. And the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing left to do.
De Canadese astronaut Chris Hadfield met zijn uitvoering van Space Oddity in een talkshow van de BBC was dat in 2013 dat hij het nog een keer deed. Want in het ruimtestation heeft hij het niet opgenomen met audio, alleen het beeld was dat.
Ja, ja. Ja, ik vind hem fantastisch. hij is in Canada natuurlijk sowieso een held. Hij is de eerste Canadees die ooit een ruimtewandeling heeft gemaakt. Maar hij is vooral echt iemand die dus, waar we het in het begin over hadden, die de boodschap van ruimtevaart heel erg uitdraagt. En ook heel erg de boodschap uitdraagt van we moeten zuinig zijn op deze planeet en we moeten aardig zijn voor elkaar, jongens. Want we hebben er maar één. En hij heeft dus een boek geschreven dat heet An Astronaut's Guide to Life on Earth. En dat heb ik een keer gekregen van mijn moeder in mijn fase dat ik nog dacht dat ik zelf astronaut ging worden. En hij beschrijft heel erg goed van je kan zo'n droom hebben en je moet ook vooral die stip aan de horizon zetten. En daar moet je vooral heen bewegen, maar je moet wel een plan B hebben voor als het niet lukt. Want de kans dat het lukt is bijna nul. En ik heb dat zelf in die zin ook wel meegenomen. Dat ik altijd wist van oké, als mijn carrière strandt voor die tijd, dan moet ik tevreden zijn met wat ik dan doe. En toen kreeg ik als een soort geschenk uit de hemel mocht ik deze serie maken. Wat dus heel dichtbij komt. Maar ik had inderdaad al wel vrij snel door van ja, ik ga daar niet komen. En wat ga ik dan missen? En ook dat beschrijft hij dus heel goed. Gewoon die ervaring van buiten de damkring vliegen. Hoe spiritueel dat is. Dat eigenlijk alle astronauten dat hebben. En dat er gewoon dat het, ja, je kan het echt vergelijken met een, met ja, een religieuze ervaring, volgens mij. Als ik zijn woorden moet geloven.
Ik heb de zo aardse André Kuipers wel eens geïnterviewd. Voor die vertrok en na die terugkwam.
Oh, wat leuk.
En ik heb nog wel meer astronauten, voor zover ze er zijn in Nederland, ooit wel eens gesproken. Omdat ik vroeger van die wetenschapsprogramma's op de radio deed. Maar bij Kuipers was het het meest zichtbaar. Hij ging heen als een hele nuchtere, hele relaxte, onderkoelde, bijna klusjesman.
Ja.
Die in die zin niet heel poëtisch was om te interviewen, wel heel aardig. En hij kwam terug echt als een bijna esoterisch filosoof.
Wat mooi.
En dat bevestigt hij zelf ook. Dat zijn blik enorm verruimd is. Dat het echt veranderd is.
Ja, wat grappig. Ja, ik ken hem alleen na dat hij geweest is. Maar ik vind dit heel leuk om te horen.
Maar het gesprek dat jij met hem had in de serie vond ik echt fantastisch leuk.
Oh, wat goed.
Het was ontzettend leuke televisie. Was
oh,
dat.
Leuk. Wat goed. Ik ben nog aan het leren te interviewen. Dus
dit was echt ontzettend vrolijk om naar te kijken. En hij zei ook mooie dingen.
Ja.
Lees jij ook altijd, als je voor jezelf leest, boeken van astronauten en boeken over het universum en dat soort dingen?
Over het universum wel, over astronauten steeds minder. Ja, dat klinkt een beetje stom, maar daar ben ik dan nu toch minder in geïnteresseerd. Omdat ik weet dat ik het zelf niet meer ga doen. Althans niet betaald door de ESA.
Maar wel non-fictie?
Op die manier. Nou, grappig genoeg heb ik de laatste tijd, maar dat kwam natuurlijk omdat we deze serie aan het maken waren, ook weer juist veel fictieboeken gelezen over mensen die de eerste mensen op Mars en de eerste kolonies. En dan kom je er ook achter hoe lang mensen daar al over schrijven. Leuk weetje, wat ik laatst ontdekte, is dat ik dacht even dat mijn telefoon afging. een leuk weetje is dat Wernher von Braun, dat is dus de
raketgeleerde van de nazi's, ja.
Die heeft daarna dus voor NASA voor het Apollo-programma gewerkt. En die werkte onder andere met die mannen die ik geïnterviewd of die ik gesproken heb in Houston, in die bar. Maar hij heeft schijnbaar ook een science fiction boek geschreven. En dat gaat over de eerste mensen die naar Mars gaan. En het schijnt dat de hoofdpersoon in zijn boek, in ieder geval die de kolonie op Mars leidt, dat hij Elon heet. En Elon Musk is natuurlijk ook bezig met naar Mars gaan. En iedereen vraagt zich af, wie wordt de leider van Mars? Vond ik dus heel toevallig.
Nou.
Dat weten jullie dan even bij deze. Maar goed, maar verder. Ik heb eigenlijk heel veel gelezen. Ik heb van Wibbo Ockels heb ik boeken gelezen. En van André Kuipers, die had toen nog geen boek, geloof ik. Maar van Chris Hadfield. Dus ik lees er wel wat over. Maar ik pijnig mezelf ook niet meer al te veel met dingen die ik niet zelf ga meemaken. Ik weet nu toch wel wat ze zeggen eigenlijk.
Nou, André Kuipers zei, het is net als die vakantie waar je lang naar uitkijkt. Dan zie je alleen de tropische strand en jezelf erop. En dan loop je daar, dan heb je last van zandvlooien, van de hitte. Dan heb je dorst en dan ben je moe, want je hebt een jetlag. En dan is het eigenlijk niet zo leuk. En zo omschreef hij zijn ruimtereizen.
Oh, grappig. Ja, dat klopt. Ja, dat zei hij inderdaad. Ja. Zo herinner ik me dat ook wel, dat hij zei, het is vooral afzien. Maar dat is natuurlijk ook omdat zij aan het werk zijn. Zij zijn gewoon, weet je wel, opgeleid door ESA. En ze moeten daar gewoon keihard aan het werk. En fysiek is dit een ontzettende uitputtingsslag. Maar nogmaals, ik denk die commerciële ruimtereisjes, vooral als je eventjes gewoon, weet je wel, dipt als het ware de ruimte in en dan weer terugkomt. Ja, dan is het volgens mij zoals dat witte strand, denk ik.
Toch wel.
Ja.
Je hebt iets anders dat je wil laten horen. Dit is in Finland, diep onder de grond. Daar wordt gewerkt aan een schuilplaats. Onkalo heet dat. En dat is een enorm depot waar het nucleaire materiaal duizenden jaren moet komen te liggen. Er is een documentaire over gemaakt van Michael Madsen. Die heet Into Eternity. En voor de beeldvorming, hij zit nu diep onder de grond. Het is daar totaal donker. En hij maakt licht met behulp van lucifers.
I am now in this place where you should never come. We call it Onkalo. Onkalo means hiding place. In my time, it is still unfinished, though work began in the 20th century when I was just a child. Work would be completed in the 22nd century, long after my death. Onkalo must last 100,000 years. Nothing built by man has lasted even a tenth of that time span. But we consider ourselves a very potent civilization. If we succeed, Onkelo will most likely be the longest lasting remains of our civilization. If you sometime find to the future find this, what would it tell you about us?
Een documentaire over het opslaan voor duizenden jaren van afval. Mm. Daar zit de vraag natuurlijk in. Hoe moet het verder met die ene planeet die wij hebben? We hebben tot voor nu maar één plek waar we kunnen overleven als mensheid.
Ja.
En misschien moeten we op een dag wel die ruimte in. Willen we voortbestaan?
Ja. Ja,
als we het hier echt verprutsen.
Ja. Nou, ik denk dat er geen andere plek bestaat om heen te gaan. En ik vind dat om die reden ook geen goede... Het is niet mijn reden, laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, er zijn genoeg mensen tegengekomen in deze serie... Die ik heel serieus neem, wetenschappelijk of filosofisch. En die wel zeggen van, ja, we moeten een plan B hebben voor deze planeet. We moeten in ieder geval op Mars een kolonie hebben. Of op de maan, voor het geval het hier helemaal misgaat. Maar ja, het feit blijft gewoon... Die plekken zijn niet zoals de aarde. Die zijn niet makkelijk voor ons om te overleven. Als we eer we daar kunnen wonen, moeten we de boel daar echt behoorlijk aangepast hebben. En dat kunnen we nu nog niet. Dus ik denk dat niet de reden is. Ik denk wel dat je kan zeggen, we zouden het leven kunnen verspreiden. Dat vind ik zelf een heel mooi idee. Van als je kijkt, wat is er waardevol aan de aarde op dit moment? Als ik het mag zeggen, is dat het leven. Want dat maakt het een mooie, bijzondere plek. En dat maakt het uniek. En de diversiteit ervan. Maar... als we dat leven nou mee kunnen nemen naar een plek waar het helemaal kaal is, zoals Mars, ja, dan wordt dat wat mij betreft een mooiere plek. Dus in plaats van dat we zeggen van ja, we maken hier toch een potje van, we gaan wel naar een plek waar het verschrikkelijk is, kunnen we beter zeggen, nou, laten we er daar proberen iets moois van te maken en dan iets verspreiden wat juist hier heel uniek en kostbaar is. Maar
dat is een andere gedachte met hetzelfde effect. Als er zo'n kolonie zou komen op Mars of op de maan, dan wordt het in het allerbeste geval een soort Flevopolder, volgens mij. Een plek zonder historie.
Waar niemand heen wil.
Ja.
En dan, ja, de hele Jordaan daar.
Ik heb genoeg lulligs over de Flevopolder gezegd en het is er zo mooi. En ik meen het allemaal niet.
Oostvaardersplassen zijn best mooi geworden uiteindelijk.
Ja, daarom. En Lelystad is een mooie stad, maar...
Ja, nee, klopt. Maar
je begrijpt wat ik bedoel. Ja, je wil niet op de maan wonen.
Wat je hoopt is dat als we daar een kolonie beginnen, dat we dan geleerd hebben van de fouten hier en dat we daar dan de goede keuzes maken. En een thema wat ik heel interessant vind is, dat zit in aflevering 6 van deze serie, is dat er nu nog niet echt wetten zijn voor hoe we daar gaan samenleven. En dat er eigenlijk nog niet echt wetten zijn voor wat je daar precies mag doen. Als we nu naar de maan willen, nou, stel dat de Chinezen er eerst zijn. Die kans is groot. NASA komt daar ook aan en de Russen gaan ook. Dan zitten die drie landen zitten daar straks op de maan samen. Die willen misschien allemaal op dezelfde plek zitten, daar waar water zit of andere belangrijke grondstoffen. Ze willen allemaal daar zitten waar je precies tussen de zon, tussen de dag en de nacht zit. En het is gewoon... En je wil allemaal aan de kant zitten waar de aarde is, zodat je kan communiceren met de aarde. Dus er zijn een heleboel redenen om daar ruzie te krijgen.
Het wordt een soort wilde westen daar.
Het wordt een wilde westen. Dus dat moeten we voorkomen.
De Wilde Ruimte heet dan ook de nieuwe serie. Die begint vrijdag, NPO 2, 8:55 's avonds. 6 delen in totaal. Anna Schembrer, dank je wel.